Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, gaan we met elkaar zingen van Gods wonderlijke daden en dat we die dan ook mogen gedenken. En wel met de woorden uit Psalm 77 en daarvan het zevende vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Gemeente, noemen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop met elkaar: laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, wat we vanmiddag vinden opgetekend in het Oude Testament. En wel dan van het tweede boek van Mozes, Exodus. Dan van het 15e hoofdstuk, de versen 20 tot en met 27. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 118 en dan van het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmiddag dus vindt in Exodus 15, de versen 20 tot en met 27.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Exodus 15 vanaf het 20e vers. En Mirjam, de profetes, Aarons zuster, nam een trommel in haar hand en al de vrouwen gingen uit haar na, met trommels en met rijen. Toen antwoordde Mirjam hun lieden, zing den Heere, want hij is hoogelijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af, en zij trokken uit tot in de woestijn Shur. En zij gingen 3 dagen in de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd deszelfs naam genoemd Mara. Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot den Heere. En den Heere wees hem een oud. Dat wierp hij in dat water. Toen werd het water zoet. Aldaar stelde hij het volk in inzetting en recht. En aldaar verzocht hij hetzelfde. En zeide, is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult? En doen wat recht is in zijn ogen, en uw oren neigt tot zijn geboden, en houdt al zijn inzettingen, zo zal ik geen van de krankheden op u leggen, die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij te Elim. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En zij legerden zich al daar aan de wateren. Tot zover.
Liefde gemeente, kan dat? Kan dat? Wat? Wel dat de Heer je krachtig verlost uit de duisternis. Dat de Heer je uit genade schenkt dat nieuwe leven. Dat de Heer je brengt op de weg der zaligheid met het oog op het nieuwe Jeruzalem. En dat je enkele dagen later tegen diezelfde genadige Heere met je vuist omhoog staat. Dat je een hart hebt wat zich verzet tegen de weg die de Heere met je gaat. Kan dat? Kan dat in het leven van Gods kinderen? Dat de Heer je uit eenzijdige liefde trekt. Dat Hij je wast en reinigt van je zonden. Dat Hij je recht geeft op het eeuwige leven. Dat je zingen mag van Gods goede tierenheid. En dat je enkele dagen later, vol van verzet en vol van boosheid en vol van opstand bent tegen die goede tieren, Heere. Kan dat? Ja, zeggen, dat is toch onmogelijk? Dat kan toch niet? Als die liefde Gods in je hart uitgestort is, kan je toch niet boos worden op God? Dan kun je toch niet met je hand in de lucht staan tegenover de Heere. Wel geliefden, de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben laat zien dat het wel kan. Het begin van dit hoofdstuk spreekt over dat heerlijke wonder dat de Heere dat volk Israël verlost heeft uit Egypteland. Dat Hij met zijn machtige arm ze door de schels deed trekken. En dat ze daar aan de oever mochten gaan zingen. Wat hebben ze daar heerlijk gezongen van die wonderlijke verlossing. Luister maar, daar klonk het uit honderdduizenden kelen. Ik zal de Heere zingen, want Hij is hooglijk verheven. De Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. De Heere is een krijgsman. Later horen van dit lied de echo in Psalm 118. De Heer is mij tot hulp geweest en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. Daar hebben ze gezongen van die machtige en krachtige hand van de Heere die hen uit het slavenhuis uit Egypte verlost heeft. We hebben het zo even met elkaar gelezen hoe Mirjam gaat een lied zingen. Ze neemt de trommel in haar hand. En bedeeld met de Heilige Geest gaat ze zingen, samen met de vrouwen. En het klinkt daar, aan de oever van de zee. Zing de Heere, want Hij is hooglijk verheven. Hij heeft het paard met zijn ruiter in de zee gestort. Ze hebben daar gezongen het lied van Mozes. Geloofd zij God met diepst ontzag. En ze mogen daar in het geloof de Heere belijden. Ze mogen daar ook erkennen dat de Heer het is die hen uit Egypte verlost heeft. En ze mogen Mozes zien als de knecht des Heeren. En dan horen ze het zeggen, Gij, Heere, Gij leidde door uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt. Gij voert hen zachtsken door uw sterkte tot de lieflijke woningen, uw heiligheid. Zo zingen ze daar aan de oever van de Schelfzee. En daar mogen ze het weten, de Heere zal ons brengen in het land der belofte. En dan, we hebben met elkaar gelezen. 3 dagen later murmureren ze tegen de Heere. En het volk murmureerde tegen Mozes. En in hem, tegen zijn leidsman. De Heere zelf. En liefde gemeente, bij die geschiedenis, daar bij Mara, willen we met de hulp des Heeren stilstaan. Waarom? Waarom leidt de Heere dat volk naar Mara? Waarom beproeft Hij hen daar? Waarom? Wel, God leidt zijn kinderen in soms onbegrepen wegen. 2 dingen. Allereerst om te laten zien wie zij zijn. Om te leren wie ze gebleven zijn. Ook na ontvangen genade. Opdat het hen zou verootmoedigen. Maar bovenal leidt de Heere soms in zulke wegen die wij niet begrijpen. Opdat we in die weg zouden leren wie de Heere is. En geef Hij zelf door zijn lieve geest dat we die lessen ook vanmiddag hier in de stilte, de eenzaamheid leren mogen. Wie ik ben, ook na ontvangen genade, maar bovenal wie de Heere wil zijn voor zo'n murmurerend, opstandig mensenkind. Met de hulp des Heeren willen we dan stilstaan bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. We schrijven bij deze geschiedenis: God leidt zijn volk naar Mara. Drie gedachten. Die weg is in de allereerste plaats wonderlijk. Die weg is ontdekkend. En die weg is vertroostend. God leidt zijn volk naar Mara. Die weg is wonderlijk. Die weg is ontdekkend. En die weg is vertroostend. Doch eerst gaan we ervan zingen met elkaar. En wel uit Psalm 95. En daarvan het derde en ook het vijfde vers. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. En ook het vijfde vers. Verhard u niet. Neemt zijn gena. Ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht. Toen alles wat mijn almacht wrocht. En niet bewoog om mij te vrezen. We gaan het zingen uit Psalm 95, de versen 3 en 5.
Thank you.
Geliefde gemeente, met de hulp des Heren willen we dus stilstaan bij de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben in Exodus 15, de versen 22 tot en met 27. En we willen schrijven bij die versen: God leidt zijn volk naar Mara. Drie gedachten: die weg is wonderlijk, die weg is ontdekkend en die weg is vertroostend. Volk Israël had dus bij de oever van de Schelzee gestaan. En ze hadden het gezien, want het staat er zo heel duidelijk. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever van de zee. Het was geen droom geweest. Het was geen inbeelding geweest. Maar ze hebben het gezien hoe de Heere die machtige vijand heeft verslagen. En hoe hij getriomfeerd heeft en bewezen heeft aan zijn volk: zie, ik ben de Almachtige. En het had ook diepe indruk op het volk gemaakt. Want we lezen het. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes en zijn knecht. We kunnen het zo voorstellen, gemeente, hoe goed het geweest is daar aan de oever van die Schelfzee, om daar de wonderen Gods te mogen zien. Om daar te mogen zingen van 's Heeren wegen. Om daar te luisteren naar Mirjam, de vrouwen op de trommels en de fluiten, die daar zingen van Gods wonderlijke wegen. Wat moet dat geweest zijn? Je zou kunnen zeggen: wat een heerlijke kerkdienst daar aan de Schelfzee. Misschien mag je zelfs wel vergelijken, het was alsof het avondmaal was. Dat je mocht genieten van wie de Heere in Christus is voor een volk dat hij verlost heeft uit het slavenhuis van de zonde. En als je dat dan zo ook inleeft, dan kun je ook wel begrijpen dat er staat: en Mozes deed het volk Israël opstaan. En het Hebreeuwse woord wat hier door de Heilige Geest gebruikt wordt, wil zeggen dat het Mozes moeite kostte om het volk mee te nemen de woestijn in. En dat is ergens te begrijpen. Als je het zo goed hebt in Gods huis, als je mag zitten aan zijn tafel en de Heere is bij je, dan wil je eigenlijk de kerk niet uit. Of wel? Nee toch? Dan wil je eigenlijk blijven daar dicht bij de Heer. Als je van dat brood hebt mogen eten en van de wijn mogen drinken, dan wil je eigenlijk niet van de tafel. Dan wil je eigenlijk niet dat woestijnleven in. Maar er is geen andere weg. Want Mozes deed het volk opstaan. Mozes zei: kom, we moeten verder. We moeten op weg naar het beloofde land. En die weg zal gaan door de woestijn. Maar de wolkolom gaat ons voor. Kom, Mozes deed de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af. En zo gaan ze dan uiteindelijk op weg naar het beloofde land. Het land dat God beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. En wat moeten ze vol verwachting die reis zijn begonnen. Nu mogen we straks in vrijheid leven. Nu mogen we gaan naar het land waarvan de Heere gezegd heeft dat het overvloeien zal van melk en honing. Diep verlangen naar dat land der belofte. En daar gaan ze met elkaar. Van de Schelzee af, de woestijn in. En dat valt niet mee. Het is warm, heel warm. En als je dat niet gewend bent, onder die brandende zon, dag na dag, stap na stap. En in het begin ben je natuurlijk nog vol van verwachting. Als je wakker wordt, de volgende dag moet je weer door de woestijn. Weer door die eindeloze steppen. Je drinkt water wat je meegenomen hebt. De volgende dag wordt het al lauw, het is niet fris meer. Maar dan, dan raakt het water op. De kinderen beginnen te vragen, moeder, moeder, ik heb zo'n dorst. Va, heb je geen water? Uiteindelijk is het water op. En wat ga je dan doen? Wel, dan ga je natuurlijk zoeken. Zoeken naar water. En ze hebben overal gespeurd naar water. Zou er niet ergens een bron zijn? En misschien hebben ze ook wel geprobeerd om te graven. Zou er niet een verborgen bron zijn? Maar wat ze ook geprobeerd hebben. Nergens is water. En dan staat er zo heel aangrijpend. En zij vonden geen water. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat betekent sterven. Want zonder water kan geen mens leven. Wat gaat het anders dan ze gedacht hadden? Ze hadden gedacht, wij gaan van kracht tot kracht steeds voort en spoedig zullen wij in het land der beloften zijn. Maar in plaats dat ze komen in het land der beloften, dreigen ze in de woestijn te moeten sterven zonder water. Wat is dat verschrikkelijk als je dorst hebt. Er is geen water. En je ziet de dood voor ogen. Dan is er uiteindelijk iemand die zegt, maar daar is water. En ze zien het. En ze rennen er met elkaar naartoe. Water, water, leven, leven. En je kunt het je helemaal voorstellen. Daar vallen ze op hun knieën. En je zou toch zo dat water scheppen in je handen. Zo naar binnen. Terwijl ze dat doen, als het ware met hun laatste kracht, roepen ze ineens uit. Mara, Mara, bitter, bitter. Ze spuwen het uit. En later zullen de profeten zonen het zo zeggen. De dood in de pot, Elisa. Wat een hoop hadden ze. Water. Wat een uitzicht uit dat moment waarop ze zich voorbereiden om te sterven in de woestijn. Ze dachten, nu is er toch nog uitkomst. En dan storten ze in de diepte van de moedeloosheid neer. En dan staan ze op tegen Mozes. En ze murmureren tegen Mozes. En onze kanttekeningen schrijven dan, murmureren, dat is kwalijk van God spreken. Van zijn woord en van zijn werken. Opstand voelen in je hart. En met je tong op een onwaardige wijze over God spreken. Hoort je het in sarcasme uitroepen. Moeten wij dat drinken, dat bittere water. Opstaan. Is dat uw weg? Hebt u ons daarom uitgevoerd? Bent u dan die God die uw belofte niet waarmaakt? U had toch het land beloofd aan Abraham en Isaac en Jacob. En nu zullen wij hier sterven. Opstand tegen God. De gemeente, dat is heel aangrijpend, want het was immers Gods weg. Zij waren niet eigen wegen gegaan. Eigen wegen zijn doodlopende wegen. Dan hebben wij niet anders te wachten dan dat de Heer ons tegenkomt. Maar ze gingen toch in Gods weg. De wolkolom ging hen toch voor. Ze hadden toch gezien dat God almachtig was. Toch murmureren. Dan toch opstaan. Terwijl je zo even nog Gods almacht had gezien. Terwijl je achter de wolkolom mag wandelen. En En als het dan tegenkomt, waar is dan hun vertrouwen? Waar is dan hun verwachting? En dan komt er uit wat er in het hart leeft. In die oude mens, opstand en verzet tegen de weg die God met je gaat. Daar staan ze voor Mozes. En we weten het, in hun hart leeft de gedachte, die man moet sterven. Ze zouden stenen opgenomen hebben. En later zullen ze het ook doen, tegen Gods knecht, om hem te doden. En wat doet Mozes? Gaat Mozes zich verontschuldigen? En zegt hij tegen, ja, maar moet je goed luisteren. Daar kan ik niks aan doen dat jullie geen water hebben. Moet niet bij mij zijn. Ik ben ook maar een mens. Wat doet Mozes? Wel, geliefden, wat lezen wij? Hij dan riep tot de Heere. Mozes, hij zoekt het aangezicht van de Heer. Hij buigt zich voor de Heere neer. In erkenning, Heere, ik weet de weg ook niet. Heere, ik kan dat volk ook niet drinken geven. Maar mijn hoop is op u, de Heere. U bent ons toch voorgegaan met uw wolkolom. Heer, u hebt toch beloofd dat u ons zult brengen in het land der rusten. En zo ligt hij daar voor de Heere neer. Heere, zie toch in gunst op ons van boven. Oh, wat zal hij gepleit hebben bij de Heere? Heere, doe niet met dat volk wat ze verdienden. Heere, ze staan tegen u op. En ze maken het zich waardig dat u zegt, weg, weg met jullie. Mozes, hij is toch immers die middelaar van het oude verbond. Hij treedt tussen God en dat opstandige volk. Liefde gemeente, is dat niet al een eerste les vanmiddag? Dat als de Heere met ons wegen gaat, die wij niet begrijpen. Wegen die soms door zo'n ontzettende diepte gaan. Dat we iets gevoelen van de schaduw van de dood. Dat we in diepe, bedroefde wegen terechtkomen. Dat we dan niet tegen God op zullen staan. Maar dat we met Mozes buigen. Buigen onder God. En onze nood voor hem neerleggen. Stort dan uw lieder hart uit voor de Heere. Dat mag Mozes doen. En geliefden, als wij in die stormen van het leven, als in die woestijn terechtkomen, en we wel eens denken, ik weet niet meer hoe het verder moet. Misschien zit je er ook wel eens, dat je denkt, Heer, hoe moet nou verder? Ik weet de weg niet. Dat je zo voor de Heere neer mag buigen. En het alles aan hem vertellen. Dan is het wonder zo groot. Dat we te doen hebben met de levende God. De God die antwoordt. Wat zegt de Heer? Wel heel iets wonderlijks. Hij zegt, Mozes, nou moet je een hout nemen. Een stukje hout afbreken misschien van struikgewas, wat daar nog groeide in die steppen. Of een losgewaaide tak. Maar in ieder geval, hij zegt, neem een hout, Mozes. En wat moet hij dan doen? Werp het in het water. En gemeente, wij zijn van kinds af aan gewend dat we bijna de wonderen gewoon vinden. Maar nou moet u eens goed meeleven met Mozes. Daar is zo'n groot meer. Moet best groot geweest zijn. Om er honderdduizenden mensen te kunnen laten drinken. En nou zegt de Heer tegen Mozes, nou moet je een takje nemen. En dat moet je nou maar heel eenvoudig in dat water werpen. En dan zal het zoet worden. Kan je toch niet geloven? Kan je toch niet geloven? Toch niet. Wat doet zo'n houtje? Dat kan toch niks doen? dat ziet nou het geloof. En Mozes zegt, Heer, ik zal het doen. Mozes zegt niet eerder, dat kan toch niet. En als ik ze straks zeg, nadat ik het hout erin geworpen heb, drink het maar. En het is nog steeds bitter. Nou, dan zullen ze hem als woeste beesten uit elkaar scheuren, Heer, getergd. En hier zien wij het geloof. Geloof van Mozes. Heer, en ik geloof het. Dat u met dit takje, als een middel in uw hand, heel dat meer het water zoet kan maken. Wie is toch aan onze God gelijk? Zullen we ons vanmiddag eens verwonderen. Verwonderen over wie God is. Een takje. Niet zeggend. En dat hele water zal zoet worden. Daar staat Mozes, de geloofsheld. En hij werpt het in het water. En in het geloof zegt hij, drinken, het is zoet. God heeft een wonder gedaan. En daar gaan ze op hun knieën. En het is waar, het water dat bitter was, is zoet geworden. Hoe groot is onze God? Liefde gemeente, wat mogen wij in onze eerste gedachten leren van dit grote wonder? Wel in de eerste plaats dat God de Almachtige is. Zullen we dat nooit vergeten? Dat niets voor de Heere te wonderlijk is. Dat Hij groot van macht is. Dat voor Hem niets onmogelijk is. Dat Hij maar één woord hoeft te spreken en het is er. Dat we toch eens diep vervuld mogen worden van de Almacht, de grootheid. Van de Heer. Dat is de eerste les. Dat God zich vanmiddag zo openbaart. De schepper van hemel en aarde. Hij toont het vanmiddag hier. Door slechts een hout te werpen. Zou je het geloven? Moet je eens voorstellen. Dat de Heer dat tegen je zegt. Ga nou maar bij de vuurtoren staan. Pak maar een houtje uit een struik. En werp het maar. Werp het maar. In de zee. En het zoute water zal zoet worden. Ik heb toch niet geloven. Heel dat grote water. Ja. Door dat ene houtje. Ja. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Liefde gemeen. Laten we dat allereerst in aanbidding opzien naar de Heer. Maar het tweede wat je leren mag. Dat God zo goed is. En dat God zo getrouw is. Want wat had dat volk verdiend? Zeg het eens. Wat had dat volk verdiend? Dat zo tegen God staat te heiligen. Dat zo murmureert, opstand, kwaad spreekt van God. Wat had dat volk verdiend? Wel, dat er vuur uit de hemel zou komen. Dat God ze weggedaan had. Voor zijn heilig aangezicht. Wat is God goed? En wat is God getrouw? Als hij niet trouw was, kwam er nooit iemand in de hemel. Het is vanwege zijn trouw en vanwege zijn liefde. Dat is het tweede wat je van God mag leren vanmiddag. Hij is niet alleen de Almachtige. Hij is ook de getrouwe. Die dat opstandige volk niet geeft waar ze zich waardig gemaakt heeft. Maar ze nog genade bewijst. Door ze te drinken te geven. Dan het derde. Dan moet u eens even goed luisteren. Dan zal ik allereerst even zeggen wat Origenes, een van de kerkvaders, schrijft bij deze geschiedenis. En dan hoop ik het u uit te leggen. En dan zegt hij deze geschiedenis, en zoals ik u dat gezegd heb, toont niet alleen in de dadelijkheid Gods almacht, Zij toont niet alleen Gods trouw, maar het heeft ook een geestelijke betekenis. Een geestelijke betekenis. En dan denk ik ook aan wat Luther zegt, dat in elke tekst Christus verborgen is. En de Heer Jezus heeft dat zelf ook gezegd. Het zijn de oude geschriften, het Oude Testament, dat van mij getuigt. Misschien zeg je, deze geschiedenis is daarin de Heer Jezus zichtbaar. Wel, met die vraag gaan we luisteren wat Origenes zegt. Hij schrijft aan het bittere water is de Joodse wet van besnijdenis, sabbat en offers. De wet die doodt. Het bittere water wordt tot zoet water door de boom van de wijsheid van Christus. Dat is het geheimenis van het kruis, het geloof in Christus, dat geestelijk verstaan de wet mogelijk maakt. Wat wil Origenes nou eigenlijk zeggen hier? Hij zegt wel, dat bittere water is het beeld van de wet. De wet die wij niet kunnen houden. De wet die wij overtreden. De wet die ons vervloekt. De wet die de dood werkt. Omdat we overtreders zijn van die heilige wet. En dat overtreden, dat maakt ons des doods schuldig. Maar, zegt hij, nu, dat houdt. Dat is nou het beeld van het kruis van Christus. En het kruis van Christus is Gods middel om de zonden die wij doen in het overtreden van de wet weg te nemen, te reinigen en in die weg ons ook te wassen van onze zonden. Hij is die volkomen wetsvolbrenger, waardoor de zonden die ons de dood verdienen, weggewassen worden. En wij, door het kruis van Christus, leven vinden in hem die het water des levens is. Een prachtig beeld van het werk van Christus. Hij maakt de zonden die bitter zijn. Werpt hij weg. Hij reinigt ons ervan. En hij schenkt ons het zoete water, het levende water. Hij is door zijn kruisverdiensten de rots waaruit het eeuwige leven ontspringt. Hij is die rots waaruit de kerk drinken mag. Hij is het levend water. Hij is het die ons van de bitterheid van de zonden verlost en ons het eeuwig zalig leven schenkt. Zo mag je in de derde plaats God leren kennen in Christus Jezus. Tot verzoening van de zonde. En tenslotte ligt er nog een heerlijke les in deze geschiedenis. En het is de tot God bekeerde Jood Isaac da Costa. Die ons die weg wijst in een van zijn Bijbellezingen. Want wat schrijft da Costa daar? Het bittere water is het beeld van het lijden dat drinkbaar voor ons wordt door er iets van het kruislijden in te werpen. Niets kan ons lijden verzoeten dan de overdenking en de toe-eigening van 's Heeren lijden. Wat bedoelt da Costa hier? Wat ziet hij nou in deze geschiedenis? Wel, hij ziet in deze geschiedenis dat het leven van Gods kinderen bij tijden bitter is. Dat het leven van Gods kinderen zo vaak pijn kent, eenzaamheid. Dat Gods kinderen vaak door donkere wegen moeten. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vromen lot. De Heer heeft het immers van zijn kerk gezegd, dat ze in moeten gaan door veel verdrukkingen. Er zijn er ook onder ons vanmiddag die weten dat het leven achter Christus, zijn voetstappen drukken, zo vaak een kruis dragen is achter hem aan. Maar wat kan nou je kruis? Wat kan nou je pijn? Wat kan nou je lijden verzachten? Wel, zegt Da Costa, wanneer God iets laat zien van zijn lijden, dat hij gedragen heeft om jou zalig te maken. Als je zo het lijden van Christus mag overdenken, dat hij geleden heeft om jou zalig te maken. En als je dat lijden van hem mag toe-eigenen, Heere, dat deed u om mij zalig te maken. Als wij iets daarvan zien, iets van dat kruislijden, en de Heere werpt dat in ons eigen lijden, dan verzacht zijn lijden ons lijden. En dan is hij die medelijdende hoge priester, die met zijn kerk meegaat, die zijn kerk vertroost. Dan heb ik het een kind van God wel eens horen zeggen. Als ik dan dat lijden overdenk, dan is mijn lijden maar een speldenknopje van zijn lijden. En zo kan de Heer je vertroosten. Door een oog buiten jezelf te slaan. Op die lijdende borg en zaligmaker. Die het uitgeroepen heeft. Mij dorst. Die van God verlaten is geworden. Die nedergedaald is ter helle. Als je zo het lijden van Christus mag overdenken, dan daalt er een zoetheid in het hart. Die, te midden van het lijden, momenten kent dat je erdoor verkwikt mag worden. En dat hij het is, die als die medelijdende hoge priester, je door dit lijden heen wil dragen. Liefde gemeente, dat we zo deze geestelijke lessen vanmiddag leren mogen. Ziend op hem, dan is zijn weg door de woestijn toch een wonderlijke weg. Een wonderlijke weg waarin hij openbaart: ik ben de Almachtige. Heb je hem gezien? Met ogen des geloofs vanmiddag. Ik ben de Almachtige. In de tweede plaats heb je hem gezien in zijn trouw. Nooit aflatende trouw. Dat hij de getrouwen blijft, ondanks mijn zonden, ondanks mijn afwijking. Heb je gezien, Heere, u bent het die trouw blijft tot in eeuwigheid. In de derde plaats heb je gezien met geestelijke ogen dat kruis van Christus geworpen in de bitterheid van de zonde. Heb je het gezien? Kruis van Golgotha, dat mijn zonde verzwolgen heeft in de zee van eeuwige vergetelheid. En dat hij in die weg voor mij de bron des levens is geworden. En tenslotte heb je gezien dat hij daar geleden heeft om zo ook voor u, kind van God in uw lijden, die medelijdende hoge priester kan zijn en zo uw lijden wil verzachten, zo u in alles nabij wil zijn. Zo openbaart de Heere zich vanmiddag aan uw en jouw hart. Onze tweede gedachte: die weg is niet alleen wonderlijk, die weg is ook ontdekkend. Want wat zegt de Heer nadat hij dat wonder aan het volk betoond heeft en hij laten zien heeft wie hij is? Moet het volk gaan leren wie zij zijn? Want dan lezen wij: al daar stelde hij het volk een inzetting en een recht en al daar verzocht hij hetzelfde. Dat is Gods bedoeling geweest, met dat volk te leiden naar Mara, om het daar te beproeven. Om het te beproeven of dat ze ook in de grote moeite van het leven op hem vertrouwen. Hij heeft het gevraagd in die weg. Durf je het nou met mij te wagen? Ook al heb je geen druppel water in je fles en brandt de zon op je hoofd. Durf je dan toch te zeggen: Heere, u zult ons niet doen omkomen in dure tijd en hongersnood. Want u bent ons voorgegaan, Heere, en u laat ons op uw weg nooit omkomen. Dat was wat de Heere zijn volk wilde leren. Maar ze hebben die proef van de Heere niet doorstaan. Maar ze eenvoudig zeggen, ze zijn gezakt voor dat examen. Want in plaats dat ze met Mozes gezegd hebben, Heere, wij weten het niet meer. Heere, maar voor u is toch immers niets te wonderlijk, Heere. U hoeft maar te spreken en er is toch water. Heere, we vertrouwen op u alleen. Nee, ze hebben met de vuist omhoog gestaan tegen de Heere. Ze hebben tegen hem gemurmureerd. En dat is nou de bedoeling van de Heere. In die weg geweest, om ze te leren wie ze zijn en blijven in zichzelf. Een opstandig, afwijkend mensenkind. En waarom leert de Heer je dat nou? Wel, opdat je je nooit zou verheffen, maar dat je zou blijven in jezelf. Iemand die niets kan tot de Heer van God. Opdat je in die weg zou vernederen. Om in die weg te leren. Het is door de Heere. Door de Heere alleen. Niets uit mij. Het is alles. Alles uit hem. Het is wel een bittere les. Dat wij. Straks zal de Heer Jezus het ook zeggen. Kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Straks zal hij het tegen Petrus zeggen, waarom heb je zo gewankeld, gij klein gelovigen. Liefde gemeente, die geschiedenis laat zien, wij hebben niets, niets om ons te verheffen. Het laat ons zien wie wij in onszelf blijven. Elke keer weer afkerig, elke keer weer vijandig, elke keer weer opstandig, die oude mens. Dat we in die les ons elke keer weer voor hem vernederen. En elke keer weer opzien naar hem. En dan zegt de Heer, als je dit nou leert, hoe moet het nou verder? Hoe moet het nou verder? Wel, luister maar. Is het dat gij met ernst naar de stem des Heeren uw Gods horen zult en doen wat recht is in zijn ogen en uw oren neigen tot zijn geboden en houd al zijn inzettingen, dan zal ik geen van de krankheden op u leggen die ik op Egypteland gelegd heb. Waar gaat het nou om, gemeente? Wat is nou de weg die wij gaan moeten door de woestijn van dit leven? Wel, hier wijst de Heere de weg van gehoorzaamheid, de weg van volgen, de weg van luisteren naar zijn stem. De weg gaan die hij wijst in zijn heilige wet. In die weg strijden tegen de zonden. In die weg bidden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Het ware geloof is een geloof van gehoorzamen, van onderwerpen, van volgen. Dat is de weg die de Heere hier tegen zijn volk zegt. En later zal de profeet Jeremia het herhalen. Luister maar. Maar deze zaak heb ik u geboden, zeggende, hoort naar mijn stem. Zo zal ik u tot een God zijn. En gij zult mij tot een volk zijn. En wandelt in de weg die ik u gebieden zal, opdat het u welgaat. Dat moet het volk hier leren. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op die school geleerd. Om nou steeds te vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Trof mij ook in het gebed in de consistorie dat gezegd wordt dat de Heer het zegt tegen zijn kinderen als hij een Christus voorstelt. Deze is mijn enige geboren zoon. Deze is mijn zoon in de welken ik al mijn welbehagen heb. Wat zegt hij dan? Hoort hem. En dat is het wat de Heer hier zegt. Hoort naar mijn stem. Wandel in mijn wegen. Wandel zoals mijn lieve zoon wandelt, Heer Jezus Christus. Volg hem. Laat het steeds uw gebed zijn. Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Dat is de weg die het volk hier van de Heere heeft ontvangen. Mag ik dat dan vragen? Is dat nou ook uw verlangen? Jouw verlangen? Leeft dat ook in je hart om nou de Heere te volgen? Zoals de Heere het ook zo laat optekenen in dat avondmaalsformulier wat we samen lezen. Een ieder onderzoeken zijn conscientie. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven. Waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te doelen. Insgelijks of hij zonder geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt. Een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Kom, is dat nou ook uw verlangen? Om nou zo te wandelen, de wereld radicaal de rug toe te keren en achter uw meester aan te komen, die gezegd heeft, leert van mij. Dat ik nederig van hart ben, leer van mij, ootmoediglijk te wandelen met uw naaste. Leer van mij, om zo, biddend Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Is dat uw verlangen? Of leef je nog op die brede weg? Laat die vraag eens zinken in je hart, als we gaan zingen van die twee wegen. Uit Psalm 1 en dan van het eerste en ook het derde vers. We gaan het met elkaar zingen. En laat dan die vraag die u gesteld is vanuit het heilig woord in uw hart wegen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar, en daar heb je nou iemand. Die dat woord van de Heere, wat we zo even met elkaar overdachten, om in zijn wegen te gaan, naar zijn stem te horen, maar zeer in wet, blijmoedig, dag en nacht, altijd. Herdenkt, bepeinst, maar ook ijverig betracht. Of, en dat is heel aangrijpend ook, moet je nog steeds zeggen, bij mij is het anders. Ik ben iemand die het kwaad bemint, maar weet dan dat je bent als kaf dat wegstuift voor de wind. Laat dat woord doordringen. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Het is biddend overdenken. Is Psalm 1, het eerste vers. Op mij van toepassing. Of het derde vers. We zingen het met elkaar. Psalm 1, versen 1 en 3. Liefde gemeente, hebt u gezongen uw zaligheid? Of hebt u uw eigen rampzaligheid bezongen? Je hebt het ook gemerkt in het begeleiden. Het is heel aangrijpend als je dat derde vers meezingt. En eigenlijk zingt over je eigen wraak die je treffen zal. Gods wraak. Of heb je met vreugde mogen zingen? Welzalig hij die niet op het pad der zondaar staat, maar die mag wandelen door genade. Mag ik dan degenen die op die brede weg wandelen, hun eigen verderf tegemoet, nog jaloers maken? Jaloers maken op dat volk dat mag wandelen op die smalle weg. Moet je luisteren wat de Heere belooft aan de mensen die door genade op die smalle weg mogen wandelen. En is er een heerlijke tekst dan deze, die we met elkaar lezen aan het slot van onze geschiedenis in het 26e vers. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Als je dat toch door het geloof weten mag. Ik ben je heelmeester. De weg door de woestijn is niet zonder gevaar voor dat volk Israël. Je hoeft alleen maar te denken aan de schorpioenen. Je hoeft alleen maar te denken dat je niets vermoedend giftige planten kunt eten. En zo zijn er zoveel gevaren op weg naar Sion. Maar de Heere zegt, je hoeft niet te vrezen. Ik zal geen van de plagen die op Egypte gekomen is op u leggen. Want ik ben uw heelmeester. Hoor je het? Hoor je het volk van God wat hij zegt? Ik ben je heelmeester. Hij geneest. En hij heelt. En hij sterkt. En hij ondersteunt. Op die weg naar het hemels Jeruzalem. Hij is nabij, het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat in het midden van al die ellende bij hem zich ter genezing wendt. Want, Heere, u bent mijn heelmeester. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Nee, hij draagt als op vleugelen aren door dit leven heen. Ik, hoor je het, ik alleen ben uw heelmeester. Geliefden, wat is dat een troostvolle boodschap. Die vanmiddag mogen verkondigen. Ik ben uw heelmeester. Ik ga u voor. In mijn hemelse apotheek is een medicijn tegen elke kwaal. Prachtig. Wat onze kanttekeningen zeggen. Maar die omschrijving van heelmeester. God de Heere wil u zeggen, ik ben het die u aan de ziel en het lichaam helen en voor alle ellende bewaren kan, tegenwoordige en toekomende. Die hemelse apotheek is 24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend voor zijn kerk. Die daar komt met al hun kwalen, hun zielenkwalen. Met al de moeite en het verdriet in hun leven. Hij fluistert u vanmiddag toe. Ik ben uw heelmeester. Mijn kerk, wankel niet. Mijn kerk, zie op mij. Hou het mij voor en zeg het maar. U bent toch onze heelmeester. U hebt het toch gezegd. U bent toch de getrouwen. Ik ben uw heelmeester. Vrees niet. Zie op mij. Luister naar mijn stem. Ik ben uw heelmeester. Wat heeft de dichter daar toch heerlijk van gezongen? Hij heelt gebrokenen van harten. En hij verbindt in hun smarten. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Mag ik dat dan zeggen tegen u, tegen jou? Die nog wandelt op die brede weg. kom. Hier is Hij, die heelmeester, die genezen kan van de allergrootste kwaal, van de allerergste kwaal die je naar het eeuwige verderf voert. Hier is Hij, die genezen kan van die kwaal. Ik ben uw heelmeester, Hij heeft het beloofd. Toen je nog niet naar Hem kon vragen, heeft Hij beloofd dat bloed dat reinigt van al je zonden. Kom dan tot Hem die zegt, zie, ik ben je heelmeester. Zul je het niet meer uitstellen? Zul je er niet mee wachten? Heden, zo gij zijn stem hoort, heden, zegt Hij, ik ben uw heelmeester. Niemand kan je redden dan Hij alleen. Ik ben uw heelmeester. Lezen zo heerlijk. Hij geeft balsem uit Gilead. Dat genezen kan. Grootste wonden. Ik ben uw heelmeester. Weet je waar de geschiedenis mee eindigt? Dat is zo troostvol. Waar komen ze aan? Door de woestijn. Ze komen aan in Elim. Daar waren wateren. Daar waren palmbomen. Dat was een voorsmaak van het beloofde land. Hoor je het? Ik ben uw heelmeester. En Hij doet u van stap tot stap gaan. En dan mag het toch waar zijn. Ook in de woestijn. Gij gaat van kracht tot kracht steeds voort, totdat een ieder van hen, er zal er niet één achterblijven van al degenen die Hij van eeuwigheid heeft lief gehad. Ze zullen allemaal komen voor God in Sion. Amen. Eindigen met gebed. Heer, zo komen wij tot u. U hebt zichzelf bekendgemaakt vanmiddag in een weg waarin dat volk leerde het is van ons nooit te verwachten. Wij zijn maar murmureerders, wij zijn maar opstandelingen. Wij gaan altijd maar de verkeerde weg. Maar u hebt laten zien wie u bent, de Almachtige, de Getrouwe. In Christus Jezus maakt u het bitter van de zonden zoet. Door dat dierbaar bloed. U bent het die te midden van het lijden, te midden van de moeite, te midden van de eenzaamheid, zegt ik ben uw heelmeester. Ik ben die medelijdende hoge priester. Kom, zie op mij. Kom, schuil bij mij. Heren, zo hebt u ons onderwezen. Zegent u het onderwijs. Neem weg alles wat van ons was en doe ons wandelen uit genade achter u aan. Door gebaande en door ongebaande wegen. En doe ons zien op u, die overste leidsman en voleinde des levens. U brengt uw kinderen thuis. Wij smeken het u zo uit genade. Zegent u het woord. Pas het toe aan onze harten. Ga met ons mee als we van hier gaan. En zie ons aan in Hem, die als een hout geworpen is in de ellende van de zonden, om het zoet te maken, om vrede te geven, verzoening door het bloed. Heb dank, lieve Koning, dat u ons dit woord deed horen. Uit genade alleen. Amen. Meiden, we gaan van zingen van die heelmeester met de woorden van Psalm 147 en daarvan het tweede vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.